dat betreft de wijziging APV en het intrekken brandveiligheidsverordening 2010. Daar zijn diverse schriftelijke vragen of technische vragen ingediend door de SP en het CDA. Die kunt u betrekken bij de behandeling. En verder is de burgemeester als behandelaar zeg maar, in het college aangeschoven, ondersteund door Yvonne van Oort, Monique Verhoef-Moree en Willy van Dam. Nou, dat moet dan goed komen. En ik wijs u ook nog even op de beslispunten die u in het voorstel vindt. Dat zijn er een achttal met wat subthese. Dus daar gaat u uiteindelijk een advies over geven. En ik probeer het ook weer zoals we gebruikt zijn in brokken te doen. Dus ik ga in ieder geval, ik begin bij de eerste die er iets over wil zeggen. En dan probeer daar dan even alle punten op dat onderwerp samen te behandelen. Wie wil er iets over zeggen? Ik zie wat. En de meespreker. Dan moeten we even kijken, want u krijgt de meneer. Oké, is goed. U heeft eventueel de mogelijkheid om kort iets te zeggen, maar u schrijft vooral mee. Helemaal goed.
Behalve uw naam, dan denk ik als u schrijft, dan komt u waarschijnlijk voor iets. Mag ik dat vragen?
Ja.
Twee.
Ja,
één. Doet u het?
Jij ja, doet het.
Oké. Okay. Nee, ik ben van de nieuwswebsite nieuwegein.eu.nl. En ik wil dit een beetje bijhouden om ook bij de raadsvergadering te kunnen kijken wat uiteindelijk dan echt is veranderd. En welke partijen ervoor zijn, tegen zijn en dat soort dingen.
Oké, dankjewel voor de toelichting. Of. Ik zie in ieder geval inhoudelijk op het onderwerp mevrouw Verbeek die een onderwerp wil.
Nou ja, voorzitter, ik had ook nog een vraag. Het gevraagd besluit is in cijfers. Kunnen we op die manier vragen stellen of is dat onhandig?
Dat is zeker een manier om het door te lopen. En dan kunnen we aan het einde zeg maar, nog kijken of er nog punten overblijven, zeg maar, die misschien niet als beslispunt genoemd zijn, maar wel, tot vragen leidt. Maar laten we dat doen en dan beginnen we eigenlijk eens kijken hoe die vorm werkt. Want dan hebben we in ieder geval alle punten die besloten moeten worden ook behandeld. En dat gaat dan, beslissingspunt 1 gaat over het criteria voor het organiseren van een klein evenement als volgt aan te passen. En dan gaat het over aantallen en over oppervlaktes. Mevrouw Verbeek, u heeft daar vast een vraag over.
Ja, voorzitter, ik heb een heel klein vraagje erover. 1a.2, dat is de uitleg, de argumenten. Voor de gemeente is de beoordeling van een melding voor een klein evenement minder belastend dan de doorlopen van de aanvraag voor een evenementvergunning. Voorzitter, geldt dit ook voor de burger?
De burgemeester.
Ja, want dat betekent dat die evenementen die nu nog meer dan 100 bezoekers hebben en minder dan 250... die moet een evenementenvergunning aanvragen en die hoeft straks alleen maar een melding te doen. Dus dat is een aanzienlijke, voor die evenementen tussen de 100 en 250 deelnemers is een aanzienlijke vereenvoudiging.
Mevrouw Verbeek.
Dus voorzitter, ik begrijp dat ze niet meer hoeven te voldoen aan een lijst. Want die is nog erg lang voor de burger.
Nee, ze hoeven dan alleen een melding te doen. En dan kijk ik even naar Willy van Dam, want die melding moet waarschijnlijk aan een aantal voorwaarden voldoen, maar die.
Er gelden wel een aantal.
Twee keer.
Ja, er gelden wel een aantal algemene voorschriften om veiligheid en leefbaarheid tijdens het evenement te kunnen waarborgen. Bijvoorbeeld dat geluidoverlast zoveel als mogelijk voorkomen wordt. En dat als je gaat barbecuen, dat je dan een emmer water neerzet. Dat soort eenvoudige zaken, die zijn er gewoon standaard van toepassing.
Dank u wel. Meneer Goulmy, op het onderdeel wat we net hebben benoemd, 1a, b en c.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op het risico dat u dat er niet onder ziet vallen. Laat ik het over het algemeen zeggen dat ik er blij mee ben. Dat er heel wat misschien wat spontane acties kunnen komen vanuit de bevolking, wat we eigenlijk ook willen, om dingen te organiseren. Vooral omdat de vergunningaanvraag, en ik heb het in de praktijk meegemaakt, toch wel heel erg hard aankomt. Vooral als je aan alle dingen moet voldoen. En als je dan nog geen 250 mensen op een bepaald tijd bij elkaar hebt, dan gaat dat een boel kosten en een boel organisatie. Dus daar ben ik dus blij om. Wat ik een beetje mis hierin, dat is eigenlijk dat, dat hier niet over alcoholvergunning wordt gesproken. Licht alcoholische dranken. Want ik kan me daarbij voorstellen, ik noem een voorbeeld. We hebben in Huis de Geer hadden wij een midwinterfeest. En er kwamen niet zoveel mensen, 250. Maar er werd bijvoorbeeld wel glühwein geschonken. En dat is een beetje alcohol. Nou, hoe hoor je dat dan eigenlijk? Ja, nee, dat, precies daar wil ik naartoe, voorzitter. Dat is natuurlijk een, daar moet je dan eigenlijk een vergunning voor hebben. Want je schenkt op de openbare weg, schenk je alcohol. In hoeverre kunnen, want dat staat hier niet, ik heb er naar gezocht, bewust. En dat staat hier niet vermeld. En in hoeverre valt dat er, kan dat er ook buiten vallen? Dat je voor dat soort gelegenheden ook geen horecavergunning hoeft aan te vragen.
Ja, dankjewel.
Ja. Dan, dat valt onder de drank- en horecawet en er staat sommige dingen in de APV, maar we hebben ook nog gewoon de drank- en horecawet waaraan voldaan moet worden. En daar kunnen we niet vanaf, niet van afwijken. En we hebben wel, wel de opvatting dat we proberen zo goed mogelijk mee te denken met mensen als het gaat over alcoholgebruik. Maar met name, en dat is ook door de Raad vastgesteld, als het over de aanwezigheid van 18 minners gaat, wordt er nadrukkelijk wel bij vergunningverlening wel aandacht aan besteed. En bij meldingen zullen we mensen ook steeds wijzen op het feit 18 minners en alcohol mag niet. Maar het regelt zich niet in de APV, het regelt zich in de drank- en horecawet.
Aanvullende vraag?
Ja, een aanvullende vraag over. Ik ben het met de burgemeester natuurlijk helemaal mee eens. Alleen zou het dan niet ook goed zijn om daar toch op een of andere manier dat in te laten, of een verwijzing of wat dan ook, want je leest dit, je kijkt naar de APV, hè, want dat is de richtlijn voor mensen die iets gaan organiseren. En we hebben ook niet zo gauw stilgestaan met het feit dat er misschien die aparte vergunning toch aangevraagd moet worden. Zou hier dan toch niet ergens een link in kunnen staan of je leest dit en je denkt daar niet aan. Snapt u wat ik bedoel? Dus dan ja. Ben je eigenlijk onbewust een overtreding.
Nou, ik geef daar twee antwoorden op. Het eerste antwoord is wat in de drank- en horecawet geregeld wordt, daar kan je niks over opnemen. Want dat heeft juridisch geen status in de dingen, in de APV. Dat is het formele antwoord. Informeel is het natuurlijk zo dat als mensen, dat we publieksinformatie hebben, die staat op de website. Als mensen een melding doen van dat evenement, zal ik ook nog wel doorgeven aan de mensen die, waar die melding binnenkomt, dat ze degene die melden ook wijzen op, of even vragen van is er iets met alcohol. En dan wijzen op de voorwaarden die in de drank- en horecawet staan. En dat kan ook met een melding en er kan een ontheffing, bepaalde ontheffing gegeven worden. Maar dat is zogenaamd artikel 35. En dus dan zorgen dat de instructies bij de stadswinkel waar de meldingen binnenkomen, dat in zo'n geval ook burgers even gevraagd worden en geholpen worden en gewezen worden op de andere wetgeving waar ze eventueel ook rekening mee moeten houden.
Dankjewel. Nog meer over meldingsplicht aantallen. En ik wijs er even, want ik merk dat de inleidingen voor de vraag erg lang aan het worden zijn. Dus ik ga daar iets strakker op letten. Korte inleiding en daarna de vraag. Meneer Thomas.
Ja, dank u wel, voorzitter. Blijft de precario-rechten, blijven die in stand of... is dat hier net een paar colleges geleden is dat voor werkplatforms afgeschaft? Is dat weer teruggedraaid?
Ja, volgens mij staat dat niet in de APV, maar ik overvraag me even. Dus ik kijk nu even naar mijn ondersteuning.
Ja. Er is een motie door de Raad aangenomen begin dit jaar die oproept tot een onderzoek naar afschaffing van de precariobelasting voor organisaties die met vrijwilligers werken. En die motie is bij mij in behandeling. Dus als daar iets op enig moment te melden valt, dan zijn jullie de eerste die het weten.
Toch na de burgemeester natuurlijk.
Nog voorzitter. ik zeg een paar colleges terug. Mevrouw Boyer was toen nog wethouder. En die heeft toen samen met de college besluit genomen om voor werkplatforms dat de precario rechten in principe af te schaffen. In die verstande, de gemeente betaalde de precario rechten. En omdat het gewoon vessel broekzak in feite was. Want de werkplatforms kregen geld. En dat moesten ze de school weer, daar hadden ze van zorgen.
Heeft u een vraag ook nog, meneer Thomas? Of is dit meer...
Nee, maar...
Dan helder, volgens mij...
Het wordt hier gezegd dat het niet klopt, maar het klopt dus wel.
Helder. Er zit geen vraag, geen directe vraag. Dus ik kijk nog even meer op het onderwerp 1ABC, zeg maar. Meneer Zondag.
Ja, sorry. Ik had eigenlijk nog wel even een vraagje. En het begint natuurlijk bij de artikel 2.25 evenement. Kunt u mij uitleggen wat ik onder een evenement moet verstaan? Want er is een tuinfeest die ik ga organiseren met... waar ongeveer 60 man op afkomen. Is dat ook een evenement?
Nou, het gaat over... dit gaat denk ik over evenementen die op... noem ik het goed zeggen, publiek openbaar toegankelijke gebieden zijn. Dus ook dus een evenement privé in uw achtertuin. En dat is geen openbaar toegankelijk gebied. Daar hoeft u geen evenementenvergunning mee. Als u nou een hele grote achtertuin heeft en u dan meer dan 250 mensen uitnodigt, dan kan dat. Maar publiek toegankelijke ruimte, bijvoorbeeld een congrescentrum of een beursgebouw, wat in feite een openbaar toegankelijk gebouw is. Onder bepaalde voorwaarden zijn er wel evenementenvergunningen, moeten daar evenementenvergunningen voor aangevraagd worden. Maar bijvoorbeeld de beursfabriek heeft een evenementenvergunning, doorlopende evenementenvergunning voor het hele jaar.
Dankjewel. Nog meer om dit punt.
Dankjewel, voorzitter. Dan heb ik nog een andere vraag. Maar ja, goed, ik lees dan dat het verboden is zonder vergunning van de burgemeester. Maar als de burgemeester nu niet aanwezig is, is het dan wie hem vervangt? Maar hier staat in het APV staat expliciet niets van vervanging.
Nee, ik schrapje zou ik maken, dan gaat het niet door, maar dat is een flauw antwoord. Nee, het is zo dat er is altijd een burgemeester, want er is of een lokale burgemeester die ook bevoegd is om dat moment te tekenen. Maar een heleboel van deze besluiten zijn ook gewoon gemandateerd door mij als burgemeester aan de ambtelijke organisatie. En als de ambtelijke organisatie twijfelt over dat soort zaken, dan wordt er met de burgemeester of de lokale burgemeester overlegd. Dus er zijn een heleboel van deze besluiten waar de burgemeester als bestuursorgaan genoemd staat, wordt dat besluit formeel door de burgemeester genomen, maar dus gemandateerd aan de ambtelijke organisatie.
Dankjewel. Nog op de kleine evenementen, op dat onderdeel. Want anders gaan we over, eventueel, als daar vragen over zijn, naar de vergunningsplicht voor exploitatie van openbare inrichting. Ja, daar zie ik weer een paar vragen. Meneer Lensen van het CDA.
Ja, sorry. Ik had nog een hele kleine vraag over de wijziging. Ja. In de kanttekening valt te lezen dat het wenselijk is om regionale afstemming te gaan doen. Alleen vroegen wij ons af als fractie, is het niet logischer om eerst die regionale afstemming te doen alvorens de APV te wijzigen?
Ja, er is overleg over en waarom deze voorstellen hier nu liggen heeft te maken met het feit dat we regionaal bezig zijn met de aanpak van ondermijning. De inrichtingen die hier genoemd zijn, die komen regelmatig voor in allerlei ondermijningsonderzoeken in de hele regio, niet specifiek van Nieuwegein. Dus alle gemeenten zijn daarmee bezig en bepalen uiteindelijk zelf dat het gebeurt. Wij zetten ons voorstel is om het nu te doen. Hier op te nemen, omdat we zien dat in de stad Utrecht dit ook gebeurt. En door het waterbedeffect zie je mogelijke zaken naar hier komen. Ik zou er niet voor willen pleiten om het eerst al te kijken of we dat met z'n allen tegelijkertijd kunnen doen. Dat is echt aan de andere gemeente. Maar er is overleg in regionaal verband om deze inrichtingen onder de werking van de APV te brengen.
Dank u wel. Meneer Dijkstra.
Dank u, voorzitter. Onder 2 zijn een aantal zaken genoemd die we gelukkig niet allemaal in Nieuwegein hebben, maar onder A wel. Dit geldt neem ik aan ook voor bestaande zaken die er al zijn. En ik voel me even af hoe de communicatie daarin werkt als dit wordt aangenomen. Gaat de gemeente dan proactief deze zaken benaderen? Dat er een IO aangeschaft moet worden, als een OI.
We gaan die straks benaderen, maar er worden nog beleidsregels opgesteld. Die moeten nog door de burgemeester worden opgesteld en vastgesteld. Als we die hebben vastgesteld, maar er moet eerst dit vastgesteld worden, dan daarna gaan we de desbetreffende zaken ook behandelen en benaderen op basis van de beleidsregels. Mocht er tussentijds zich een incident voordoen in een van dit soort type voorzieningen, of zich een nieuwe voorziening aandienen, dan zullen we op dat moment wel al vooruitlopend op de beleidsregels met die ondernemer het gesprek aangaan. De zittenden die worden benaderd nadat de beleidsregels zijn vastgesteld, en de bedoeling is om dat in de tweede helft van dit jaar te doen.
Dank u wel, mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, daar heb ik nog een aanvullende vraag over. U gaat ze benaderen, maar houdt dat in dat ze dan alsnog de vergunning moeten aanvragen?
Dat betekent dat ze alsnog de vergunning aan moeten vragen. En dat betekent ook dat bij die vergunning aanvraag een bieboptoets zal plaatsvinden.
Oké. Dan heb ik nog een paar over hetzelfde onderwerp. Bij 2.2, daar staan een heleboel dingen genoemd. Er wordt ervan uitgegaan dat het de leefomgeving aantast, dat ze de winkeltijden niet hanteren. Maar dat kunt u toch handhaven als dat zo is? Waarom is het nog niet aan de orde? Of doet u of handhaaft u gewoon niet?
Nee, daar wordt wel gehandhaafd, maar dit gaat om een vergunningplicht in te voeren voor deze inrichtingen. En die kunnen dan getoetst worden. En als het een keurig ondernemer is waar niks meer aan de hand is, dan krijgt hij gewoon zijn vergunning en kan hij gewoon volgens de regels die inrichting exploiteren. Maar er zijn ook wel signalen dat dit soort inrichtingen regelmatig gebruikt worden om andere als dekmantel van andere activiteiten. En daarom dat we de vergunningplicht invoeren, dan kunnen we, als ze er zijn, zouden we ze kunnen sluiten. En als ze zich zouden willen vestigen, kunnen we de vestiging tegenhouden. Als ze nu in overtreding zijn met de winkeltijdenwet, dan treden we op.
Oké, voorzitter, bent u...
Maar want op dit punt wil meneer El Moussaoui ook een vraag stellen. Dus die geef ik eerst de kans.
Dit heeft er ook nog mee te maken.
Ja, maar dit is op hetzelfde punt. Want hij zit al twee keer heel erg geraakt. Dus en daarna mag ik weer.
Oh, niet gelijk boos worden.
Niet gaan gooien.
Nee, dat gebeurt gewoon.
Een hele korte vraag inderdaad van mijn kant. De burgemeester zegt, of als ze zich hier willen gaan vestigen, begrijp ik dan dat het dan om een onderneming gaat die al langer bestaat? Of, want een massagesalon die niet bestaat en die zich hier wil gaan vestigen, ja, die begint van nul. En daar hebben we eigenlijk, op het moment dat je zegt, ja, maar massagesalons zijn over het algemeen verdacht, dan scheert u in feite toch wel alle massagesalons over één kam. Maar hoe ziet u dat zelf?
Nee, dat is niet wat ik gezegd heb, want het gaat over de ondernemer. En de bieboptoets gaat over de ondernemer, of die kan verklaren of die met eerlijk geld werkt bijvoorbeeld. Nou, dat kan ook preventief. En dat is in het kader van het voorkomen van ondermijning wel belangrijk. En ik probeer heel zorgvuldig te zijn te zeggen dat dit zijn sectoren waar het vaak voorkomt. Maar dat wil niet zeggen dat al die ondernemers die deze inrichting drijven, daarmee met ondermijning bezig zijn. Dit doen we eigenlijk ook om die ondernemers die wel voldoen aan alle regels en niet zich met ondermijning bezighouden, straks kunnen zeggen van ja, ik heb gewoon een vergunning en ik voldoen aan alle regels. En de collega die niet aan de regels voldoet, die krijgt die vergunning ook niet. Dus het is ook een bescherming van de goede ondernemers ten opzichte van de malafide ondernemers.
Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, dan had ik nog een vraag aan de burgemeester, een directe vraag. Bent u het met ieders belang eens dat u op voorhand hier een stempel criminogeen opdrukt?
Volgens mij
en zo
ik...
nee. En zo nee. Ja, ik heb u horen zeggen wat u geantwoord heeft. Maar ik wil graag een duidelijk ja of nee van u horen. Want ik vind dat u dan met twee maten meet, want als je op City Plaza naar de Kaaspoor gaat en je wil daar een drankje bij hebben, dan kan dat gewoon, daar handhaaft u niet, terwijl u bij anderen nu alles met vergunningen wil regelen. Dan moet je daar ook een vergunning voor hebben. Want anders dan is dat niet correct ten opzichte van andere ondernemers. Bent u het met ons eens?
Ik gooi een aantal dingen nou wel weer op één hoop. Ik ben het niet mee eens dat we hier het stempel drukken. Dat heb ik net op het antwoord van de heer El-Moussaoui duidelijk proberen te maken. Ik probeer daar ook heel zorgvuldig in te formuleren. De tekst is daar ook zorgvuldig in. De andere gaat over zaken die met de drank- en horecawet te maken hebben. En de verkoop van drank mag in een zaak waar alleen levensmiddelen verkocht worden. Dat is volgens mij bij de kaaswinkel aan de hand. En volgens mij hebben we daar twee jaar geleden al de discussie over gehad wat wel kan en wat niet kan. En zover ik weet is volgens mij die kaaswinkel aan de City Plaza waar u het over heeft inmiddels al niet meer. Maar dat is een andere discussie.
Ja, voorzitter, maar ik wil er toch even op terugkomen. Een kapper, een kledingwinkel, die verkopen geen levensmiddelen, maar daar kan het ook in Nieuwegein. En het wordt niet gehandhaafd. Dus mijn vraag nogmaals, gaat u dan handhaven? Of ja of nee?
De voorbeelden die u noemt, ken ik niet.
Dankjewel. Nog meer op dit punt, anders gaan we naar onderdeel 3. Het gaat over de weigering van een horeca-exploitatievergunning. En een exploitatievergunning in strijd met, als die in strijd zijn met... Oh, zijn we nog, ga ik te snel?
Want ik had nog een laatste.
En ik zie meneer Goulmy ook, meneer Goulmy...
Maakt niet uit. Dank u wel, voorzitter. Ja, u zei van dadelijk gaan we naar openbare inrichtingen. En mevrouw Van Beek was er al aan begonnen, dus ik had even afgewacht. Maar nou, het gaat bij openbare inrichtingen mij een beetje om dat er een nieuw aantal inrichtingen zijn die genoemd worden, zoals internetwinkels en massagesalons, sushibar. En de burgemeester had er net al wat over gezegd. Maar er is natuurlijk een hele ontwikkeling op dat gebied. En nu staat er weliswaar zoals genoemd, maar kan dat niet wat beter omschreven worden dat niet als zoals, of misschien lijkt u dat voldoende, voorzitter, maar mij lijkt eigenlijk dat er iets anders komt te staan dan alleen maar als zoals. En dan laat ik het graag aan de ambtenaren over, maar ik vind dit eigenlijk, hier kan je misschien te makkelijk onderuit, als je iets dubieus wil beginnen. Dat is eigenlijk mijn vraag.
Volgens mij staat in het gevraagde besluit niet zoals, maar er staat gewoon 4 ondernemingsvormen genoemd zonder daar zoals te noemen. En de tekst van de verordening is leidend.
Als bedoeld in staat er inderdaad. En dat en dan staat er een aantal dingen genoemd. En dan zou er dus bijvoorbeeld iets op kunnen komen. Er staat bij artikel 227. C227. En omdat er ontwikkelingen zijn die misschien die een benaming niet hebben en toch andere, snap je, wil ik voor zijn eigenlijk, zou ik voor willen zijn om dat anders te omschrijven. Zodat er niet iemand kan zeggen, ja, daar val ik net niet onder.
Nou, dan geef ik even het woord aan de techneut. Ja. Zal ik het even? Ja, leg het maar even uit. Ja.
Mevrouw Marie.
Ja. We hebben in bepaling... Het staat er niet aan.
Nu
ja,
wel.
Nu wel. In de definitie van openbare inrichting hebben we de type openbare inrichtingen genoemd die we in ieder geval, de meest risicovolle bedrijven, hebben wij in ieder geval benoemd die daaronder vallen, die we als openbare inrichting zien. En het kan dus zijn dat het in de praktijk, dat er andere ondernemingsvormen kunnen gaan ontstaan. Dan zou dat ook nog daaronder kunnen vallen. Omdat je in ieder geval deze benoemt al. En mocht er in de praktijk zijn dat er nieuwe vormen ontstaan, dan zal je dat ook in het beleid moeten uitschrijven. Kan je dat in je beleid daarop aanpassen. Maar het is ondoenlijk om allerlei soorten bedrijven te noemen. Onze invalshoek is vanuit openbare orde en veiligheid de meest risicovolle bedrijven. Wat nu in de maatschappelijke... maatschappelijke ontwikkeling naar voren komt. En dat zijn dit soort type bedrijven. Vandaar dat we het op die manier hebben benoemd.
Meneer Goulmy en daarna mevrouw.
Ja, voorzitter, dat begrijp ik en ik ben het ook helemaal mee eens. Ja. Ik wil alleen voorkomen dat er iemand probeert eronderuit te komen. Dus vandaar dat die omschrijving ook zal gelden voor iets wat we zelf niet wenselijk vinden. Hè, en dat er op een of andere manier dat we er makkelijker op terug kunnen vallen. Dan dat er een discussie komt, ja, maar ik ben eigenlijk zo en zo'n bedrijf. En dat we dat niet de vinger op kunnen leggen dat het anders is. Dat is het enige wat ik vraag. Maar ik kan me, als het antwoord daarbij zo is dat het toch wel goed komt. Laat maar even heel erg simpel zeggen. Dan ben ik het ermee eens. Dat vind ik prima. Als het niet goed komt, dan vind ik dat een...
Maar we kunnen ook ieder jaar hebben de wijziging van de APV aan de orde. Dus we kunnen hem ook actualiseren aan de hand van ontwikkelingen die we nu nog niet kunnen voorzien.
Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter. Ik heb er nog wel eentje. De ondergeschikte horeca. Valt die hier ook onder dan? Want ondergeschikte horeca, een bruin café onder een sportaccommodatie van fitness, daar vind ik dat eigenlijk niet thuis horen. Dus valt dat hier ook onder als we toch bezig zijn?
Volgens mij valt dat onder de drank- en horecawet.
Nee, dat is niet. Dat valt onder ondergeschikte horeca.
Ja.
En die valt niet onder de horecawet. En dat is nou precies hetgeen waar wij al heel lang over hameren. Dat je een donkerbruin café, dat ondergeschikt is aan sport, dat we dat niet kunnen rijmen.
Ja, nou, ja.
En die heeft dan geen horecavergunning nodig, maar die mag wel jenever.
De desbetreffende inrichting heeft wel een horecavergunning. En is ondergeschikt aan, en dat heeft te maken met de ruimtelijke ordening, dat het een ongeschikt. En u gooit nu echt een paar dingen door elkaar. U mixt de APV, de drank- en horecawet, en de ruimtelijke ordeningwetgeving. En in de ruimtelijke ordeningwetgeving is op die plek, ik weet waar u het over heeft, is ondergeschikte horeca kan. En die moet daarna wel aan een aantal voorwaarden voldoen waar horeca aan moet voldoen. Maar dat is echt een ruimtelijke ordeningskwestie waar je het over heeft. Maar dat zit echt niet in deze APV. Je bent nu de dingen echt door elkaar aan het halen.
Nou, dan ga ik op een ander tijdstip ga ik daar met ambtenaar nog een keer over brainstormen. Dan heb ik nog een laatste, voorzitter.
We hebben nog een paar minuten voor dit onderwerp. En er zijn nog meer vragen waarschijnlijk.
Voorzitter, is de burgemeester het met ons eens? Vertrouwen is goed, controle is beter. Of die het met ons eens is.
Ik zou hem anders willen formuleren. Ik begin met vertrouwen totdat het tegendeel bewezen is en dan gaan we controleren.
Daar is iedereen stil van. Nou, kijk. Dankjewel. Ik kijk nog even rond. We kunnen naar punt 3 gaan. Of zijn daar nog expliciete vragen over? Beslispunt 3. Nee. Beslispunt 4. Dat gaat over het parkeren, lange voertuigen. Ja. Mevrouw Verbeek, zie ik.
Ja, een korte vraag, voorzitter. Bij 4.1 kan de wethouder een voorbeeld hiervan geven. En is het mogelijk om een oplaadpunt te plaatsen op die parkeergelegenheid?
Ik begin wel een beetje, het is een heel technische van aard, geen politiek. En nu.
Nou, het ene wel, het andere niet.
Een voorbeeld is technisch, maar kan er een plaat, dat is...
Nee, daar kan ik hartstikke politiek voor maken, voorzitter.
Ja, dat ben ik, dat geloof ik. Ja. Misschien kan de burgemeester kort antwoorden.
Het voorbeeld kan zijn dat iemand die een wagen heeft die net iets langer is dan 6 meter, voor zijn werk maar 100 meter kan lopen en daarom die auto dichtbij zijn woning moet plaatsen en dat volgens de huidige regelgeving niet kan. Daar kunnen we nu geen ontheffing voor geven. Die ontheffing kunnen we straks wel geven. En dat heeft niks te maken of die auto al dan niet elektrisch in een elektrische paal moet komen. Dat is weer een andere zaak. Dat regelen we ook niet in de APV. Maar dat is dus een voorbeeld waar we nu niet aan tegemoet kunnen komen. En die vraag komt een enkele keer wel eens. En dat kan in de toekomst wel.
Meneer Dijkstra, parkeren.
Ja, gelieerd hieraan. Deze punt is toegevoegd, omdat enkele jaar geleden dit punt is geschrapt. Nu komen we tot de inzet dat het weer toegevoegd moet worden. En wat ik me eigenlijk in dat kader afvroeg, zijn er ook regels in de APV waarvan we denken van die zouden we af kunnen schaffen? Want zolang ik hier zit, merk ik alleen maar dat er dingen worden toegevoegd en er wordt weinig afgeschaft. En als ze dan worden afgeschaft, komen ze weer terug, blijkt dus nu.
Ja, ik vind dit wel een mooi voorbeeld. U heeft het afgeschaft. We krijgen een enkele vraag uit de stad. En dan moeten we zeggen, we kunnen niet aan uw vraag tegemoetkomen omdat de ontheffingsmogelijkheid uit de APV is geschrapt. Dus dan komt die weer terug. Neem van ons aan dat wij toch heel nadrukkelijk kijken of we overbodige regels in de APV hebben die eruit kunnen. Dat is in het verleden ook al gebeurd. Ik merk zelf in de dagelijkse praktijk, als ik met mensen in de stad spreek, dat die eerder de neiging hebben om meer regels in de APV op te nemen, omdat ze van alles en nog wat willen dat wij optreden, dan dat ze naar minder regels toe willen. Dus volgens mij hebben we de discussie met de PVV-fractie anderhalf jaar geleden ook nog gevoerd. Er werd verwezen naar de gemeente Hollands Kroon. Ik heb de collega van Hollands Kroon een tijdje terug daarover gesproken. En die hebben inderdaad een heel traject met burgers gedaan om te kijken of er minder regels in de APV kwamen. En uiteindelijk was volgens mij het eindresultaat dat er tenminste evenveel of misschien wel meer regels in de APV kwamen. Door met de burgers te gaan praten over wat die burgers allemaal willen.
Dankjewel. Dan punt 5, bestuurlijke boete. Precies punt 5. Nog vragen daarover? Of 6, de verordening. Ja, dat moeten we dan doen, hè, als we punt 6 is. Dat we al die veranderingen dan ook gaan vaststellen. Punt 7, de brandbeveiligingsverordening in te trekken. Zijn daar nog vragen over, expliciete vragen? Zijn er nog overige vragen? Mevrouw van Beek.
Voorzitter, ik heb eigenlijk bij de financiële aspecten. Hoe wilt u de mogelijke risico's bij de mogelijke gebruiker onder de aandacht brengen?
Ik
heb het niet van mezelf, het staat in het stuk. Dus de aannames die u erin zet, van mogelijk dit, mogelijk dat. En die wilt u mogelijk onder de aandacht brengen. Hoe wilt u dat doen?
Waar heeft u het over? Want ik zie bij financiële aspecten in het raadsvoorstel staan niet van toepassing. En u verwijst daar nu naar.
Ik heb het over de kanttekeningen. De mogelijke risico's. Ja. Bij de mogelijke gebruiker.
Ik zie hem niet hoor.
En daar staat, vanuit het perspectief volgens ons is het wenselijk de bewustwording van de mogelijke risico's bij mogelijke gebruikers onder de aandacht worden gebracht. De bewustwording maakt onderdeel uit van het alcohol- en antidrugsbeleid van de gemeente. Ik denk dat u daarom doet.
Ja, precies.
Nou, dit is volgens mij dezelfde tekst die we vastgesteld hebben toen we het alcoholmatigingsbeleid hebben vastgesteld. Daar staat in dat we... omdat we niet precies weten wie de gebruikers zijn, dus het gaat om de gebruikers en mogelijke gebruikers, de mogelijke risico's van alcoholgebruik onder de aandacht te brengen. Dat is de tekst die uit de...
Ja, maar dat snap ik, maar ik vraag me af hoe u dat doet.
Ja.
Want u weet niet wie de gebruiker is.
U overschat mij, denk ik, maar volgens mij hebben we de discussie daarover... uitvoerig met de raad gehad in de commissie SAM over het alcoholmatigingsbeleid. En die vragen zijn daarvoor, als ze toen niet aan de orde zijn geweest, hadden ze dat toen aan de orde kunnen komen. Maar hoe dat in de praktijk gaat, weet ik niet. Ik denk dat onze mensen die met... laat ik zo zeggen, het voorbeeld wat ik net noemde, wij brengen onder de aandacht bij evenementen als er 18 minders zijn, dat we dan vragen, hou rekening met, hoe bent u van plan om te voorkomen dat 18 minders alcohol gebruiken? Nou, dat is een vorm die we doen in het kader van deze vergunningverlening als het over evenementen gaat. Maar op allerlei andere terreinen wordt er ook gesproken over met instellingen en met organisaties. In de subsidieverordening van Movactor, of rondom de subsidieverlening bij Movactor, wordt ook met Movactor gesproken over hoe ga je om met alcoholbeleid en hoe voorkom je dat 18-minners alcohol gebruiken. Dus op alle momenten waar wij contacten hebben met organisaties die iets met alcohol doen, en mogelijk met 18-minners werken, wordt het onderwerp alcoholpreventie aan de orde gesteld.
Dank u wel. Zijn er nog resterende vragen die nu niet behandeld zijn, maar dusdanig belangrijk om een advies zo meteen te geven of de zorgpunten mee te geven voor de raad? Meneer Zondag.
Dank u wel, voorzitter. Ik had het net even over het hoofd gezien, maar ergens staat van... ze mogen niet in enig opzicht van een slecht levensgedrag zijn. Wat is een slecht levensgedrag en wie bepaalt dat?
Dat zijn begrippen die komen uit de drank- en horecawet. En die hebben we dus gewoon overgenomen. En daar is ook wel in jurisprudentie wat over terug te vinden. Uiteindelijk bepaalt de vergunningverlener of iemand daaraan voldoet. Maar dat bestaan ook wel... jurisprudentie over wat onder slecht of onzedelijk levensgedrag. Het zijn wat Ik kan me voorstellen zeggen, het zijn wat oudbollige woorden, maar ze staan wel in de drank- en horecawet. En ja, daarom staan ze ook in de APV om daarbij aan te sluiten.
Misschien nog in de tijd van Opstelten gemaakt, die drank- en horecawet. Nog langer, hè? Nog oudbolliger. Overigens, meneer Zondag, natuurlijk prima vraag, maar dit was ook wel weer echt een technische vraag. Want volgens mij had u een beter antwoord gehad als u hem schriftelijk had gesteld. Ja, maar
voorzitter, politiek en technisch, dat is zijn van die dingen, dat wordt de een schuist zo in op het ander. Op een gegeven moment moet je denk ik af van die hele technische gebeuren, dat je gewoon vragen kunt stellen wat er op dat moment leeft. Ik wist dat veel beter als...
Ja, mag u vinden, maar dan hadden we dat in de laatste raadsvergadering met elkaar even moeten bediscussiëren. Dus dat hebben we niet gedaan. Ik kijk even rond. Ik ga de zorgpunten inventariseren van de verschillende partijen. En ik loop even het lijstje af, zodat het voor ons makkelijker is om te schrijven. De VVD? Geen zorgpunten. PvdA? Ook niet. SP? Lokale vernieuwing? Dankjewel. GroenLinks? Geen zorgpunt, GroenLinks. Nee. D66. VSP. ChristenUnie. Stadspartij Nieuwegein. Nee. En als laatste, Ieders Belang. Oh nee. Ieders Belang? U bent niet als laatste, er staat nog een naam onder. Maar die
stond wat zegt u?
Ieders Belang, heeft u nog zorgpunten?
Ik neem het even terug naar de fractie.
En dan Groep Verdam. Niemand aanwezig. Oké. Okay. Dan. Oh, CDA. Excuses. Maar goed dat u mij even te attendeert. Excuses. CDA, ook geen zorgpunten. Dan sluiten we dit agendapunt af. Gaan we naar agendapunt 3.